In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 69e psalm. Woorden die we mogen zingen met toepassing op de Heer Jezus Christus, in wie deze woorden vervuld zijn. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word er meer met smaadheid overladen. Het vierde vers van de 69e psalm. Deze laatste Lijdenszondag willen we met elkaar het Lijdensevangelie lezen, zoals we dat vinden in de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, Lucas 23. Daarvan willen we lezen de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing Lucas 23, vers 1 tot en met 12, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 30e psalm, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Vers 2 van 30.
En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, herende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem een tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeer geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op denzelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, wel de versen 8 tot en met 12, zoals we die net hebben gelezen, vers 8 tot en met 12. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de tweede psalm en daarvan de versen 3, 6 en 7. 3, 6 en 7 van de tweede psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 95ste psalm. Het eerste gedeelte van vers 5, verhardt u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En het tweede gedeelte van vers 3, komt buigen we ons dan biddend neer. Wat er verder volgt, 5a en 3b van 95, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, verlangt u ernaar om de Heere Jezus te zien? Zou jij er blij van worden als je de Heere Jezus zou zien? Ik hoop het toch wel, want een ontmoeting met de Heere Jezus, dat is toch het mooiste wat je kan meemaken. Het geeft je immers zoveel. Vreugde, vrede, verzoening met God, vergeving van je zonde. Weet je, hij laat zich zien in zijn woord. En hij laat zich ontmoeten onder de prediking. En hier in de kerk is toch de plaats waar de Heere Jezus zich laat vinden. Begrijp je dat het daarom ook zo goed is om je plaats in de kerk in te nemen? Toch is daarmee nog niet alles gezegd, want waarom wil iemand nou Jezus zien? Ja, waarom? Dat motief, dat kan wel heel verschillend zijn. Het kan zijn vanuit een helbegerig hart. Vanuit de behoefte van de ziel die verlegen is om de Heere Jezus. Maar er kunnen ook hele andere redenen achter liggen waarom iemand begeert Jezus te zien. En dat blijkt toch wel uit het gedeelte dat ook vanmiddag de tekst voor de prediking is. En als thema zetten we boven de prediking Herodes verlangen om Jezus te zien. Drie gedachten. In de eerste plaats een sprekend geweten. In de tweede plaats Gods besturende hand. En in de derde plaats een verhardend hart. Herodes verlangen om Jezus te zien. Een sprekend geweten, Gods besturende hand en een verhardend hart. De stem van je geweten. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie die stem ook vast wel eens hebben gehoord. Bijvoorbeeld als je iets stouts hebt gedaan, als je fout bent geweest, als je voelt dat er iets niet helemaal goed zit. En op zo'n moment klinkt daar van binnen dat stemmetje. Het stemmetje dat tegen je zegt, dat mag jij niet doen. Je mag niet jokken. Je mag niet ongevraagd snoep uit de snoeppot pakken of die euro uit de portemonnee van je moeder. Maar dat stemmetje van binnen is vaak niet zo fijn. Het achtervolgt je. Het maakt je onrustig. Het houdt je misschien ook uit je slaap. En het liefste zou je dat stemmetje willen negeren. En zou je graag dat stemmetje het zwijgen willen opleggen? En toch, de stem van ons geweten is een bijzondere stem. Want de stem van het geweten, je zou kunnen zeggen, het is enerzijds het oog van God dat kijkt naar de mens. En anderzijds is het oog van de mens dat opziet naar God. We zouden kunnen zeggen, de stem van je geweten is eigenlijk de echo van Gods stem. Het geweten dat je aanklaagt, het geweten dat je veroordeelt, het geweten dat je schuldig stelt. Dat stemmetje van je geweten, zou je dat niet soms graag het zwijgen willen opleggen? Die stem van het geweten kan een mens namelijk wel eens hinderlijk achtervolgen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Herodes. Vollediger gezegd Herodes Antipas. Want daar gaat het over in onze tekst. Hij is een van de zonen van Herodes de Grote. Die Herodes de Grote, zijn vader dus, die kennen we vooral van de kindermoord in Bethlehem. Deze Herodes Antipas die groeide als kind op in Rome. Na de dood van zijn vader werd dat rijk van zijn vader verdeeld in verschillende delen. En Herodes Antipas werd aangesteld tot viervorst. En hij kreeg de zeggenschap over het noordelijke gedeelte van het land in Galilea en Perea. En meer dan 40 jaar lang heeft hij geregeerd over dit gedeelte van het land. Hij was een kundig bestuurder. Onder zijn bewind werden er imposante bouwwerken gebouwd. Maar hij was ook een geslepen politicus, waardoor hij wel eens die bijnaam kreeg, die vos. Net als zijn vader en de rest van hun gezin was hij eerzuchtig, maar ook achterdochtig. Met de wet van God had hij niet zoveel. Dat bleek wel toen hij verliefd raakte op Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Herodes Philippus. En hij besloot te scheiden van zijn eerste vrouw om te kunnen hertrouwen met Herodias. Maar dat leverde hem wel forse kritiek op van Johannes de Doper. Want Johannes de Doper maakte hem toen duidelijk dat dit huwelijk niet geoorloofd was. We lezen dat in Matteüs 14, waar Johannes de Doper tegen Herodes zegt: het is u niet geoorloofd haar te hebben, want het huwelijk was uit zonde ontstaan. Trouwens, hier zie je wel in wat Johannes zegt dat Gods dienstknechten geroepen zijn om de zonden aan te wijzen. Ook die van koningen. Van hen die in hoogheid zijn gezeten. Herodes, hij leefde dus in de zonde met de vrouw die eigenlijk zijn vrouw niet had mogen zijn. En toen Johannes hem daarop wees, werd de doper door Herodes in de gevangenis geworpen. En denk jongens en meisjes dat jullie die geschiedenis ook wel kennen, die we bijvoorbeeld lezen in Matteüs 14. Vanaf dat moment, als Herodes Johannes in de gevangenis werpt, gaat het mis met die koning. En het was na een feestje ter gelegenheid van zijn verjaardag. Van die feestjes waar voorname gasten zullen zijn geweest, maar waarop ook al snel te veel gedronken werd. En wat toen geldt vandaag de dag trouwens nog vaak, wijn in de man is de wijsheid in de kan. Want tijdens dat feest is het de dochter van Herodias die de tafelgasten moet gaan vermaken. En op sensuele wijze weet ze de harten van die mannen te stelen. En Herodes is er zo van onder de indruk dat hij haar wel alles wil geven wat ze wenst. Dat wordt het hoofd van de doper. En Herodes, die moet zijn belofte wel inlossen. Al is hij dan overtuigd van de onschuld van Johannes de Doper, het is een koninklijke eer te na om dit verzoek van de dochter van Herodias te weigeren. Want dat zou hem wel in een bepaald daglicht stellen ten opzichte van die tafelgasten. En hij hield zijn gezicht dan ook in de plooi, toen het hoofd van de doper op een dienblad aan hem werd gepresenteerd. Van binnen stak de storm toen op. En sindsdien draagt Herodes dit gebeuren steeds bij hem. Hij sliep slecht. Hij voelde zich onrustig. Hij was prikkelbaar. Zijn geweten sprak tegen hem. Hij wist dat hij een onschuldig mens had laten doden. En nu had koning Herodes gehoord dat er iemand door het land trok die dezelfde dingen deed als Johannes de Doper. En de mensen, die zeiden zelfs dat de doper uit de dood is opgestaan. Matteüs 14, vers 2. Deze is Johannes de Doper. Hij is opgestaan, opgewekt van de doden. En daarom werden die krachten in hem. En Herodes kreeg het toen Spaans benauwd. Hij deed geen oog meer dicht. En zijn geweten ging nog des te sterker tot hem spreken. Wat was Herodes bang? Bang dat de doper uit de dood was opgestaan. En dat hij nu gestraft zou worden voor zijn misdaden. En hij was bang dat Johannes was teruggekomen om nu wraak op hem te nemen. Ja, een sprekend geweten maakt een mens blijkbaar achterdochtig. Overal zoekt hij dan wat achter. En overal ziet hij een vijand staan. En overal ziet hij een zwaard tevoorschijn komen. Herodes, hij kan die dode Johannes de Doper maar niet kwijtraken. En daarom, hij wil het weten. Hij moet het weten. Wie is die man uit Nazareth? Wie is die wonderdoener? Wie is die man die zieken heeft genezen, doden heeft opgewekt, in wie er zoveel kracht is? Is hij dan misschien wel de reïncarnatie van de doper? Het stormt in zijn hoofd en in zijn hart. We lezen in Lucas 9, vers 9, dat er dan weer die momenten zijn dat Herodes de Heere Jezus wil zien en wil spreken. Vier hoofdstukken verder in Lucas 13... dat er dan weer die tijden zijn dat Herodes de Heere Jezus uit de weg wil ruimen. Maar al die tijd is het stemmetje van zijn geweten niet tot zwijgen gebracht. En al die tijd hing deze onopgeloste zaak als een molensteen om zijn nek. Het is toch eigenlijk wel bijzonder dat bij die viervorst het geweten gaat spreken. Het is ook helemaal niet verkeerd als ons geweten tot ons spreekt. Immers, dan hebben we in elk geval nog wel enig besef van goed en kwaad. Een sprekend geweten is een teken dat we iets verstaan van een hogere macht boven ons. Hoe ligt dat nou in ons leven? Horen wij dat stemmetje van het geweten wel eens? Hebben wij wel eens last van het geweten dat ons aanklaagt? Je merkt dat bepaalde dingen niet goed liggen in ons leven. doden van Herodes, het doden van Johannes, bleef Herodes achtervolgen. Elke dag weer. Het sprekende geweten, dat verontrustige geweten, het niet weten wat er komen zal, de angst voor de straf die misschien komen zal. En opnieuw die vraag naar ons. Herkennen we dat? Het sprekende geweten. Zonden die ons blijven achtervolgen. Een passage uit ons levensboek. Dat ons maar blijft bezighouden. U bent er onrustig onder. Het voelt niet goed. Het houdt u steeds bezig. En voortdurend die vrees. Zal ik hiervoor worden gestraft? En wanneer word ik dan gestraft? En wat zal die straf dan zijn? Zo had Herodes dat. Elke keer als hij geconfronteerd werd met berichten over Jezus van Nazareth, hoorde hij dat stemmetje van zijn geweten weer tot hem spreken. Immers, Jezus bracht bij hem de doper in herinnering. En zo werd hij weer bepaald door de woorden die de doper tot hem had gesproken. En hij voelde van binnen dat hij schuldig was aan de dood van Johannes. Kortom, Herodes vreesde het oordeel. En Herodes is bang voor straf. En daarom wilde hij weten wie Jezus van Nazareth is. En daarom verlangde hij ernaar om Jezus te zien. Een verlangen dat ingegeven was om het stemmetje van zijn geweten het zwijgen op te kunnen leggen. Herodes wilde rust van binnen. Herodes wil Jezus zien omdat zijn geweten hem aanklaagt. Zijn zonden hem achtervolgen. En hij angst heeft voor het oordeel. Met alles is Wrempel toch nog geen eens het slechtste motief voor iemand om te verlangen om Jezus te zien. Herodes die hoopt dit hoofdstuk in zijn levensboek af te kunnen sluiten nadat hij Jezus heeft gezien. Het is dan weliswaar geen heilbegeerte die dat verlangen bij hem teweeg brengt. Maar het is wel de innerlijke onrust en de angst die hem doet begeren om Jezus te zien. En angst voor het oordeel die dat verlangen bij hem aanwakkert. En kan dat soms ook niet hetgene zijn wat iemand ernaar doet verlangen om Christus te zien? De vrees voor het oordeel. De angst voor straf. En laten dat motief nou niet direct aan de kant vegen. En zeggen, ja, maar dat is niet het goede motief. Zegt Paulus het immers ook. Niet wij dan wetende de schik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Op die andere plaats wordt beleden dat God een verterend vuur is, juist om de mensen aan te sporen tot dat geloof in Christus. Nee, het hoeft toch niet bij voorbaat verkeerd te zijn. Soms kan de angst voor het oordeel en voor het gericht, kan dat datgene zijn wat er iemand naar doet verlangen om de Heere Jezus te zien. Dat aanklagende geweten, het geweten dat zich schuldig weet, dat dat de drijf van het hart, van de ziel is, om de Heere Jezus te willen zien. Het besef van een God die recht zal spreken, dat het hart verlegen maakt om de Heere Jezus Christus. Misschien net als bij Herodes, die innerlijke onrust van binnen, die dat verlangen in je hart heeft gelegd om de Heere Jezus te zien. Ja, er kunnen zo verschillende motieven zijn om Jezus te willen zien. Maar hier, bij Herodes, zien we dat toch iets van gewetenswroeging. Van angst voor het oordeel. Als het geweten je aanklaagt en veroordeelt, dan kan een hart ernaar verlangen om Jezus te zien. Want juist die bepaling bij zonde en schuld doet het hart van een ziel uitzien naar diegene. Naar die ene die die schuld kan verzoenen en het geweten kan stillen. Maar dat sprekende geweten, dat aanklagende geweten, dat is niet altijd het werk van God de Heilige Geest. En dat zien we ook heel nadrukkelijk als we gaan letten op onze tweede gedachte. Als we dan gaan zien hoe het zich gaat uitwerken bij Herodes. Gods besturende hand. Want ineens staat dan Jezus van Nazareth, die staat voor Herodes. We lezen dat door Pontius Pilatus gezonden naar Herodes. Als we dat zo lezen, best wel logisch, want Pilatus die hoort dat Jezus komt uit Galilea. En hij weet dat over dat gebied Herodes zeggenschap heeft. En nu Herodes in Jeruzalem is, kan dan Herodes maar beter deze zaak afwikkelen. En Pilatus moet hebben gedacht, dan ben ik in elk geval van de Heere Jezus af. En toch als we deze geschiedenis beter op ons laten inwerken, dan mogen we daarachter toch de hand van de Heere zien. De Heere Jezus die wordt door God op de levensweg geplaatst van Herodes Antipas. Zoals God nog altijd de Heere Jezus plaatst op de levensweg van een mens. En Herodes die is er blij om. We lezen dat in vers 8 eigenlijk 3 keer. Er wordt meteen genoemd, hij werd zeer verblijd. Vervolgens, hij was van overlang begeerig geweest om hem te zien. En hoopte enig teken te zien. Het gebeurt dat Jezus hier als het ware op de levensagenda van Herodes Antipas wordt geplaatst. En daarachter mag toch ook Gods leiding worden gezien, zoals God ons leven soms ongedacht en onverwacht kan leiden door bepaalde gebeurtenissen of bepaalde mensen op onze levensweg te plaatsen. En Herodes die krijgt nou een onverwachte en ongedachte kans om eindelijk van zijn onrust verlost te worden. En daarom, hij moet met die Nazarene praten. Hij moet nou weten wie dat is. En daar staat hij. Voor Herodes Antipas. Gebonden. In de boeien geslagen. Machteloos. Krachteloos. Is dat dan die man waar hij voor moet vrezen? Is dit dan degene die hem kan straffen? Herodes, kijk nog eens goed. En hij had opgelucht adem. Nee. Dit is de doper niet. Deze man heeft niet die imposante en indrukwekkende verschijning van Johannes de Doper. En hier zien we dat zijn geweten al iets wordt gesust. Deze gevangene kan hem, die viervorst van Galilea en Perea, geen kwaad doen. En dan kijkt Herodes nog eens goed, want hij is wel nieuwsgierig. Ja, over Jezus gingen immers vele verhalen rond. Hij was die wonderdoener, die man die veel kracht ook had betoond. En die veel wonderen had verricht. En hij kijkt nog eens naar die machteloos gebonden man voor hem. En hij denkt, misschien ook nu. Hier, in zijn paleis. En hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. Je moet eens proberen daar goed over door te denken. En hoopte enig teken te zien die van hem gedaan zou worden. Want hier blijkt wel de ware aard van Herodes. Herodes, hij wil geen preek horen. Hij wil Gods woord niet horen. Hij wil Jezus' stem niet horen. Hij wil vooral een teken zien. Het geloof vraagt om het woord. Maar het bijgeloof vraagt om een teken. Zie hier niet een probleem van hen die dat ware geloof missen. Die hebben dikwijls niet genoeg aan het woord. Ze willen altijd iets bijzonders. Ze willen een bijzonder teken naast het woord of in plaats van het woord. En pas dan zullen ze buigen voor Jezus en zullen ze hem erkennen. Kent u dat misschien bij uzelf? En ligt hier misschien ook niet het probleem voor diegenen in ons midden die nog onbekeerd zijn en de Heere Jezus Christus niet kennen? Het waarachtige geloof heeft genoeg aan het spreken van God. En het ware geloof kan het ook doen met Gods woord. Maar wie dat geloof mist, die zoekt dikwijls naar een teken. Een bijzondere stem. Een bijzonder natuurgebeuren, zoals het plotseling schijnen van de zon of het verschijnen van de regenboog. Een opvallend wonder, waardoor er onverwachts ook iets gebeurt. Die hoopt en verwacht het van een teken. We zien dan hierin ook wat Herodes mist. Hij mist het waarachtige geloof. Hij mist het vertrouwen op Gods woord. Hij wil een teken zien. En vervolgens vraagt hij de Heere Jezus het hemd van zijn lijf. En hij vraagde hem met vele woorden. Allerlei vragen worden op de Heere Jezus afgevuurd. Wat voor vragen dit zijn? We weten het niet. Maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Vragen over zijn identiteit. Wie Jezus is. Wat hij doet. Die vragen om een teken te doen. Maar het is niet die vraag van die rijke jongeling die bij Jezus kwam om te vragen naar het eeuwige leven. Het is ook niet de vraag van die blind geborene die vraagt om ontferming. Het is ook niet die vraag van die Samaritaanse vrouw of hij de Christus is. Uit niets blijkt dat Herodes de vraag stelt naar de zaligheid. Weet je waaruit we dat kunnen opmaken? Nou, aan dit vragen gaat geen belijden vooraf.
Want dat had je toch verwacht in die ontmoeting met de Heer Jezus, dat hij zijn zonden gaat belijden? Dat hij gaat erkennen zijn schuld aan de dood van de doper? Dat hij komt met een spijtbetuiging over zijn misdaden? Maar niets van dit alles. We zien dus hier ook dat dit geen vragen zijn uit een zoekend, uit een heilbegierig hart. En daarom ook die reactie. Doch hij antwoordde hem niets. Herodes krijgt van Jezus nul op het rekest. Geen teken, geen woord. Begrijpt u? Die weigert zijn schuld te erkennen en zijn zonden te belijden. Die hoeft er niet op te rekenen dat de Heere Jezus tot hem zal spreken. En zulken zal de Heere Jezus zijn macht en zijn majesteit niet tonen. Die niet berouw toont over het bedreven kwaad, die zal geconfronteerd worden met een Jezus die zwijgt. Die niet spreekt van heil en van verlossing. Herodes, die notabene in Galilea al zoveel van Jezus had kunnen horen en kunnen zien. Maar Jezus zwijgt. Voor de derde keer bij het verhoor. Eerst bij Caiaphas, vervolgens bij Pontius Pilatus en nu hier bij Herodes. Jezus staat hier zwijgend en lijdend. En daarin komt toch de profetie van Jesaja tot vervulling, waar we het lezen. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Jezus antwoordde hem niets. Jezus zwijgt, omdat hij hier staat, beladen met de zonden van velen. Jezus zwijgt, omdat hij in het gericht moet, om vrijspraak van het gericht te verwerven. Jezus zwijgt onder al die bespottingen en al die beschuldigingen. Jezus zwijgt omdat hij ontelbare smaadheden heeft moeten lijden. Herodes, die Johannes de Doper het zwijgen heeft opgelegd, wordt nu geconfronteerd met een zwijgende Jezus. Reken maar dat Herodes dat zal hebben gevoeld. Want zo is het toch, jongens en meisjes? Stel je voor dat je 's ochtends voor schooltijd iets hebt gedaan waar je moeder ontzettend boos om werd en het was ook helemaal verkeerd wat je hebt gedaan. En je dacht, ik ga maar zo snel mogelijk weg en maar zo snel mogelijk naar school. En dan een paar uur later, als je van school terugkomt en je komt de keuken binnen, en dan denk je misschien wel, nou, moeder zal het nu wel zijn vergeten. En je begint tegen haar te praten. Maar zij zwijgt. En ze zegt niks tegen je. Nou, dan weet je toch wel waarom ze dat doet. Omdat ze wacht dat jij gaat spreken en dat jij iets gaat zeggen. En zo de Heere Jezus, door te zwijgen, legt hij alle verantwoordelijkheid neer bij zijn aanklagers. Juist door dit zwijgen wil de Heere Jezus Herodes op zijn knieën brengen. Dat hij gaat vragen om vergeving. Dat hij gaat belijden zijn schuld. Gods hand die Jezus brengt op het levenspad van Herodes. En Herodes die krijgt nou de gelegenheid om zijn schuld te erkennen, om zijn zonden te belijden, om te komen tot bekering. En daarom wacht Jezus om Herodes iets te zeggen. Hij wacht op wat Herodes gaat zeggen van zichzelf, gaat zeggen over zijn verleden, gaat zeggen over zijn schuld. In Gods langmoedigheid en Gods barmhartigheid komt God tot Herodes met deze mogelijkheid tot bekering. Maar Herodes, hij zwijgt in een bepaald opzicht. En hij weigert door de knieën te gaan. En hij slaat de nodigende hand van God, slaat hij af. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Een verhardend hart. En hij antwoordde hem niet. En toch om Herodes heen zwelt het geluid aan. En opnieuw zijn het de geestelijke leidslieden die olie op het vuur blijven gooien. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. Herodes ziet het en Herodes hoort het. En de angst ebt nog verder bij hem weg. Het sprekende geweten wordt nog verder gesust. Jezus, een hemelbode? Jezus, de man die hem zal straffen? Nee, voor deze man hoeft Herodes niet bang te zijn. Kun je hem begrijpen? Als je hem zo ziet staan, in zijn lijden, in zijn zwijgen, in zijn zwakheid, in zijn gebonden zijn, dan geef je toch niets voor die man Jezus van Nazareth. Ja, zo kijkt een natuurlijk mens aan tegen Jezus in zijn vernedering. Die begrijpt niet dat Jezus zich laat binden en boeien, gevangen genomen worden en slaan. Want een mens die nog altijd daar staat met zijn koningsmantel om, bij zo'n mens draait alles toch immers om eer, om macht, om aanzien, om kracht en om sterkte. En dat mist hij toch, Jezus. Die zwakkeling die zichzelf wilde vernederen. Maar Herodes staat hoog in zichzelf, blind en van verre, in zichzelf zo rijk. En hij weet Jezus niet op waarde te schatten. En angst en nieuwsgierigheid die maken dan plaats voor verachting en afschuw. We lezen dat in vers 11. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende. Hem veracht, eigenlijk staat er zoiets niets achter. Fijnstampen. Herodes, hij heeft niets op met die lijdende Christus. En wij... Ik, u, jij, verstaan wij waarom Jezus die minachting moest ondergaan? Dat moest vanwege mijn zonde. Dat moest vanwege mijn schuld. Dat moest omdat hij dat geschonden recht van God moest herstellen. Dat moest omdat er geen andere weg was om de zaligheid aan te brengen. Maar Herodes heeft van dat alles geen weet. Hij ziet Jezus in zijn vernedering, in zijn lijden. En hij denkt, ach, die man is voor mijn positie geen gevaar. En hier dan het laatste. Dat sprekende geweten helemaal het zwijgen wordt opgelegd. En als dat gebeurt. Als dat gebeurt. Dan wordt er vijandschap tegen Jezus. En dan wordt de vijandschap tegen die vernederde Christus alleen maar groter. Want niets geeft toch zoveel vijandschap in het hart. Dan als het aanklagend geweten zich over zijn schuld heen werkt. En over de zonde heen stapt. Herodes verhardt zich. Denk ik aan die man. Hij kreeg last van bepaalde zonden in zijn leven. Hij ging er gebukt onder. En steeds weer werd hij ermee geconfronteerd en hoorde hij dat stemmetje van zijn geweten. En hij vreesde dat hij onbekeerd zou moeten sterven. Hij zocht het in de kerk. Maar daar vond hij het niet. Hij zocht het door zelf preken te lezen. Daarin vond hij het niet. De prediking, uiteindelijk, het raakte hem niet. En het evangelie greep hem niet. En ondertussen zag hij hoe het de mensen uit de wereld in alles maar voor de wind ging. En hij besloot Gods woord helemaal te sluiten. Vol vijandschap schoof hij de schrift aan de kant. En hij keerde zich ertegen en hij deed er alles aan om het geloof en de gelover ook maar verachtelijk en bespottelijk te maken. En als dat aanklagende geweten, als dat weer dicht gaat en dichtgeschroeid wordt, dan blijkt de vijandschap tegen het kruis van Christus vaak op zijn sterkste zijn. Dat zien we bij Herodes. Wat is er nog over van zijn sprekende geweten? Niets. Weet u waarom? Het ging hem niet om Christus. Maar het ging hem om hemzelf. Het ging hem niet om God. Maar hij werd gedreven door eigen belang. Hij is nog ongebroken. Hij staat nog fier overeind. En zo'n een die nog rechtop staat in zichzelf. Die heeft niets met die vernederde Christus. En die ziet ook niks in die vernederde Christus. Die kan er alleen maar naar kijken met spot, minachting en hoon. Zien we het vandaag niet in de wereld? En Herodes deed hem een blinkend kleed aan. Een blinkend kleed, een koningsmantel. Hetzelfde woord hier als straks in Lucas 24 voor de engelen in het graf die zijn gekleed. Maar Jezus wordt gemaakt tot een karikatuurkoning. En Herodes drijft de spot met hem. Herodes verhardt zijn hart. En echt, lieve mensen, als het nou vandaag de laatste lijdenszondag is, moeten we dat niet op ons laten inwerken. Sprekend geweten van Herodes dat het zwijgen wordt opgelegd. De vijandschap tegen de Heere Jezus neemt bij hem alleen maar toe. Herodes neemt afstand van Jezus. Hij verwerpt hem. En hij schuift de persoon en het werk van de Heere Jezus. Schuift hij zo van zich af. Herkent u het misschien? Het stemmetje van het geweten. Die zonde die u achtervolgde. Je wilde er van af. En daarom verlangde je om Jezus te zien. Maar nu, als hij daar voor u staat in het gewaad van zijn woord, oog in oog met die lijdende Christus, met Christus in zijn vernedering, Met hem die een slavengestalte heeft aangenomen. Menig een is daarom afgehaakt en daarop afgeknapt. Want als dit hem nu is, als het nu zo moet een Christus in zijn vernedering. Dat ook betekent dat u met Christus de dood in moet gaan. En dat u met Christus de vernedering in moet gaan. En dat uw eigen ik eraan moet. En dat u van uw hoge troon moet worden afgestoten. Een lijdende Christus? Een vernederde Christus? Oh nee, dat niet. En het hart verhardt zich en het geweten wordt dichtgeschroeid. Het is toch niet uw leven? Het leven van Johannes. Die dan Jezus van zich afwendt. Herodes heeft het wel gezien met Jezus. Want Herodes, hij ziet niets in Jezus en niets aan Jezus. En daarom wil Herodes Jezus weg hebben. Zo lange tijd hij begeerde om de Heere Jezus te zien, zo snel wil hij weer van Jezus af. En zond hem weder tot Pilatus. Het is eigenlijk zoiets van retourafzender. Herodes stuurt hem terug, die zijn geweten had kunnen stillen en zijn schuld had kunnen verzoenen. Zien we wat hier gebeurt? Herodes legt zijn geweten het zwijgen op. En Herodes vlucht weg voor het evangelie. En wij? Hoe doen wij met Jezus? Aanvaarden wij hem in het geloof? Of zenden we hem weg in het ongeloof? Het is vandaag de laatste Lijdenszondag. Zeg nou eens eerlijk. Hoe hebt u nou in de achterliggende weken met Jezus gehandeld? We doen toch niet net als Herodes. Ach, laat hem maar gaan. Daar heb ik toch niets aan. Geen behoefte aan. Weet u. Als we geconfronteerd worden met Christus in het gewaad van zijn woord, past eigenlijk maar één reactie. Voor hem neervallen. Onze zonde aan hem belijden. Roepen om ontferming. Stuur hem dan niet terug. En laat hem niet zomaar gaan. Want het zal je eeuwige dood betekenen. Herodes doet het wel. En heel wonderlijk, die Edomiet en die Romein, die elkaar niet mochten, staat nu op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Ze hebben elkaar bevestigd in hun taak, Pilatus door de Heere Jezus naar Herodes te sturen, Herodes door de Heere Jezus terug te sturen naar Pilatus, die immers bevoegd was tot een doodsvonnis. En het kwam tot een vriendschapsband. Eén in hun verachting van Jezus. Is dat nou niet wonderlijk? Die twee vijanden die gezamenlijk één zijn in hun afkeer van Jezus. Zien we dat soms ook niet gebeuren, ook in de wereld? Dat het de afkeer is van Jezus die mensen verbindt. Jezus, de vredestichter, ja inderdaad. Maar nou op zo'n hele bijzondere vreemde wijze, als hij twee vijanden maakt tot vrienden van elkaar, maar wel in hun afkeer van Jezus. Hoe aangrijpend is het niet? Dat we ook de eenheid in de wereld vaak zien. De eenheid in de mensheid. In hun vijandschap tegen Christus en tegen het kruis. En dan kan het zelfs gebeuren dat een wereldling en een godsdienstig mens elkaar vinden, omdat ze beiden vijand zijn van het kruis van Christus. Maar Herodes, hij is er in elk geval van af. Hij heeft Jezus weggestuurd. Maar voor hoe lang? Voor hoe lang? Want hij kan dan nou die vriendschapsband hebben met Pilatus. Hij kan zijn geweten hebben dichtgeschroeid. Hij kan de Bijbel hebben dichtgedaan. Je kan de Heere Jezus uit je leven willen verbannen. En zo kunnen wij dat ook doen als Herodes. Straks komt Herodes, net als wij allemaal, oog in oog te staan met Jezus. En dan zal de Heere Jezus ook getooid zijn in een blinkend kleed. Een kleed waarin hij nu ook is in de hemel bij zijn vader. Dan zal hij wederkomen. En dan zal een ieder van ons worden opgeroepen om voor hem te verschijnen. Ook Herodes. De rollen zullen dan zijn omgedraaid. Nee, Pontius Pilatus kan hem dan ook niet meer helpen. Want dan kom je alleen te staan. Ja, hier kunnen mensen denken vriendschapsbanden aan te gaan in de vijandschap tegen Christus. Maar straks kom je dan alleen te staan voor Christus. Waarvan de spreukendichter het ook zegt. Over zulken die Gods raad hebben verworpen. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Begrijpen we de les? Vliet de toekomende toorn. Want aan het kruis wil Christus van vijanden nog vrienden maken. En oog in oog met die lijdende Christus wil hij zijn genade bewijzen. Erken dan toch de zonden in uw leven. En belijd je schuld voor God. En roep de naam van de Heere Jezus aan. En vertrouw toch op zijn kruisverdiensten. Want zo alleen stilt je geweten. En wordt de schuld verzoend. Oog in oog met Jezus. Aan zijn voeten. Waar je je oog slaat naar omhoog. Gericht op Jezus. Daar mag het geweten tot zwijgen worden gebracht, omdat je vindt in Christus de verzoening van al je zonden en in hem het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken dat we op deze Lijdenszondag opnieuw kregen voorgesteld Christus, de vernederde, de zwijgende, de lijdende knecht, die als een schaap ter slachting werd geleid, maar hij zweeg omdat hij de ongerechtigheden moest dragen. O Heere, geef dat we toch niet als een Herodes het geweten dichtschroeien en Christus in het gewaad van zijn woord wegsturen. Uw woord dichtlaten en ons vervoegen bij de wereld en ons binden aan de wereld. Maar geef dat we voor hem mogen neervallen en hem mogen aanbidden in het geloof. Wilt u zo met ons gaan, onderweg naar Goede Vrijdag en naar Paasmorgen, als in de kerken het evangelie mag klinken dat de dood overwonnen is, en dat voor wie het geloof op Jezus ziet, dat hij de dood en de hel niet heeft te vrezen. Maar Heer, u weet, we ook onderweg na Goede Vrijdag ook nog families zijn die de gang moeten maken naar de dodenakker. Want na Pasen is de dood wel de beslissende slag toegebracht, maar richt de dood toch nog zoveel leed aan. En mogen we u bidden, in het bijzonder voor heel de familie Woord, en denken we aan onze oude broeder en zuster, maar denken we ook aan de kleinkinderen, de kinderen van de overledene Woord, dan mogen we u toch ook bidden, wilt u ze ondersteunen en sterken, als ze die gang moeten maken, en wilt u ze daar nabij zijn, en dat ze de ogen mogen slaan naar omhoog, om hulp en kracht bij u vandaan. En wilt u dan tonen vanuit uw woord dat u sterker bent dan de dood. Heer, we mogen u ook bidden voor de zustergemeente, de Ichtersgemeente. Voor de kerkraad daar, als voor hun toch ook een zware gang is, als een broeder uit hun midden, actief in de ambtelijke dienst, als ze die ook moeten wegbrengen. Wilt u hen ook nabij zijn en dat ze ook mogen ondervinden dat u die God bent die verder leidt en sterkt. Zo dragen we allen op die de komende weken moeilijke weg hebben te gaan. Wilt u daarin meegaan en wilt u kracht naar kruis geven? Wilt u ons leiden, waar we onze voetstappen ook zetten? Wilt u ons bovenal ook behoeden voor een onverzoend sterven en wil ons doen leven uit de verzoenende kracht die er ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus. We bidden dat alles enkel uit genade om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 8ste vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van uw kracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Vers 8 van 89. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.